Weet je wel, jij gaat naar een, weet ik wel, personeelsborrel van Heineken. Ja,
je weet wat er nou gebeuren.
Ja, ik bedoel, worden een paar aartjes getrokken? Misschien wel, weet je. Ik
ja, ja niet, komt de CEO zo'n kek, weet je wel. Ja, gaat zo'n handstand.
Ik vond het ook wel heel jammer. Kijk, we gaan geen namen noemen, maar als jij een presentatie van Heineken doet en je hebt niet een biertje in de hand, ja, of je doet niet een aasje van wat doe je.
Ja, precies.
Het was wel 10:30 ochtends, maar hoe care.
Hoi allemaal, welkom bij aflevering 2 van Voorkennis, waarbij we lachend jouw businessnieuws doornemen. Ik ben Joshua en ik zit hier met Noah.
Hi, ik ben Noah.
En ja, we hebben vandaag leuke onderwerpen staan. Ja. We hopen dat jullie aflevering 1 ook leuk vonden. Ja. Mocht je die nog niet gehoord hebben, check hem alsjeblieft. Wij vonden het heel leuk om te doen en we vonden het goed gaan.
Hij staat op Spotify en nu ook op Apple Podcasts, als je daar liever op beluistert.
Ja, ook een goeie. Dus 5-star ratings overal alsjeblieft.
100%.
Nog één keer voor duidelijkheid, dit is allemaal geen financieel advies, daar zijn we niet slim genoeg voor. Het is puur voor amusementsdoeleinden en dit zijn allemaal persoonlijke meningen.
100%.
Deze week.
Ja.
Ik ga het eerst even hebben over Silicon Valley Bank. Heel kort wat er gebeurt, maar vooral moeten we ons zorgen maken over de nieuwe financiële crisis.
Ja.
Dan Noah.
Dan ga ik het hebben over Saudi Aramco. Die hebben laatst een recordwinst neergezet. Dus daar gaan we het even over hebben. En wat voor bedrijf is het en... ja, hoe werkt olie eigenlijk?
Ja, en dan tot slot, wat is Heineken business in Rusland? Want er is wat, wat shady dingen gebeurd, daar gaan we het even over hebben. En wat daar nu de gang van zaken is. Nog een keer, volg ons op Insta, Voorkennisprod. 5-star ratings overal, ja. Volg ons.
E-mail ons als je dingen wil horen en laat het ook aan iedereen die je kent horen. Want zo groeien we mooi en het is natuurlijk een leuke podcast voor iedereen om te luisteren. Denk ik ook voor al je vrienden. En vooral ook als je gewoon minder weet over de finance wereld en de business wereld. Is ook wel interessant om te horen. Maar ook als je er veel over weet, we gaan soms ook wat dieper op onderwerpen in. Maar we proberen het een beetje... ja, luchtig te houden. En ik denk dat we deze week ook wel eens doen, een beetje hebben om gewoon iets meer soms een gesprek te voeren.
Ja, precies. Wat minder monoloog en wat meer...
ja, precies. Maar wel gewoon wat feiten voor jou, want dat is wel interessant en gewoon een beetje de leukste verhalen uit de week. Dus ik denk dat we gewoon kunnen beginnen met jouw verhaal. Eerst wel jouw eerste verhaal.
Ja, helemaal goed. Nou, dus de meeste mensen hebben denk ik op het nieuws wel gehoord. Komt er een nieuwe financiële crisis? Wat gebeurt er in Amerika?
Mm-hmm.
Even kort wat er gebeurt. Wat ging er fout en vooral moeten we ons zorgen maken.
Ja.
Dus wat is gebeurd is Silicon Valley Bank of SVB is omgevallen. Dus het is een kleine bank in Amerika. Ze hadden daar 175 miljard dollar aan deposits. Dus ook geld wat mensen bij hun hadden gestald.
Ja.
En waarom is deze bank belangrijk is... het focust vooral op startups eigenlijk. Dus durfkapitaalfonds, dus venture capital funds. Gaan we 100% nog een aflevering over maken.
Daar heeft Joshua echt een passie voor en ik vind het ook heel interessant.
Ja, dat is mijn favoriete ding. Maar dus vandaar. Dus dat was een beetje hun cliëntel, moet je aan denken. Het is een kleine bank in Californië, waar vooral durfkapitaalfondsen en startups bij de klant waren. En het was een heel hechte community, zegt ze zelf ook altijd, dat het heel erg... communitybank was maar heel erg open voor startups. Waarom het zo fijn was voor startups is omdat ze daar makkelijk geld konden lenen zonder onderpand, dus zonder collateral. Want startups hebben natuurlijk heel weinig geld en heel weinig spullen.
Ja, 100%. Tegen hoge rente, weet je dat?
Ja, wel hoge rente, maar ik bedoel, het was heel reasonable, want kijk, als startup, ook in Nederland, als startup kan je echt wat doe je zeggen tegen een lening.
Ja, 100% inderdaad, ja.
Dus ja, het is heel chill dat zij daar niet.
Ja, het is wel heel risicovol natuurlijk, een soort van zo'n startup.
Ja, en dat is ook waar het fout gaat inderdaad. Dus wat is er gebeurd? Deze bank, het liep prima, maar tijdens corona zijn hun deposits 3 keer toegenomen. 3 keer groter geworden. Dus het was volgens mij rond de 50 miljard. En zoals ik al zei, nu zaten ze rond de 170 miljard.
Ja.
Dus enorm gegroeid. En dat geld gaat natuurlijk naar leningen voor startups, maar ook naar securities.
Ja.
En dat securities is gewoon een algemene naam voor financiële instrumenten. Waaronder ook derivatives, daar kunnen we het een andere keer over hebben.
Het kan best wel gecompliceerd zijn inderdaad, maar het is gewoon wat een bank doet, zeg maar. Ze, met het geld wat ze hebben op de accounts.
Ja, en dat beleggen ze dan in dat soort financiële instrumenten. Het belangrijkste wat je dan moet onthouden is dat je deed dat ook in obligaties. Dus dat is een soort van kleine standaard lening die je aan bijvoorbeeld de overheid kan geven, maar ook aan bedrijven.
Ja, precies. Dus je leent geld uit of je koopt een obligatie en dan... Ja, sorry.
Ja, precies. Ja, okay. Weet jij beter dan ik denk.
Ja, nee, zeker. Maar het is wel interessant om te snappen ook hoe dat werkt. Maar inderdaad, in dit geval niet heel belangrijk, maar...
Nee, precies. Wat je moet weten is dus omdat de algemene rente omhoog is gegaan... Dus ja. Door die inflatie en zo...
Ja.
Is de rente in Europa, maar ook in Amerika gewoon omhoog gegaan.
Ja.
Zodat er minder geld geleend gaat worden.
Ja, precies.
En voor obligaties is dat niet chill. Dat betekent echt dat, dat de economie het slechter gaat doen.
Ja.
Dus de waarde van die obligaties is erg naar beneden.
Ja.
Nou, long story short... SVB was dus eigenlijk heel veel geld kwijt
ja.
aan waarde, omdat een obligatie is.
Ja, precies. Ja, inderdaad wel een soort van zoiets makkelijks om inflatie tegen te gaan. Gaan rentes vaak omhoog, om dat een soort van tegen te gaan. En dat heeft dus ook invloed inderdaad op die obligaties. Als de rente omhoog gaat, gaat inderdaad de waarde vaak van die obligaties omlaag. Dus dat is een soort van makkelijk tegen elkaar in te zetten. Een soort van voor jezelf om dat te snappen.
Ja, precies. En er waren dus veel mensen die daarvan op de hoogte waren.
Ja.
Het zijn natuurlijk ook de mensen die bij SVB hun geld neerzetten... zijn ook wel slim financieel gezien.
Ja, precies.
Veel fondsen, die weten goed wat er gebeurt.
Ja.
En wat er toen dus gebeurde, we hadden het vorige week een beetje over... maar als je natuurlijk ziet, mijn bank, het gaat niet zo goed ermee...
Ja.
dan neem je natuurlijk je geld van de bank.
Ja, precies. Heeft een beetje hetzelfde...
Beetje bankrun idee.
Ja, precies. En een beetje zoals vorige week met FTX inderdaad, dat gebeurde.
Ja, precies. Dus eigenlijk wat we vorige week uit hebben gelegd, gebeurde hier weer.
Ja.
En dan gebeurt er een beetje een spiraal naar beneden. Dus
ja.
Mensen die willen hun geld van de bank halen.
Ja.
En om dat te kunnen betalen, moet SVB weer meer obligaties verkopen om dat te kunnen betalen.
Ja, precies, want ze hebben dat geld dus eigenlijk niet natuurlijk.
Nee, ze moeten spullen verkopen.
Ja, ja.
Om
een soort van aan die cash te komen, dat contante geld dat ze letterlijk kunnen geven. Een soort van,
Oké. Precies, dus dat ging een beetje in een spiraal van mensen willen hun geld van de bank halen. Dus ze verkopen meer obligaties.
Ja, zo'n cirkel, dus een oneindig. Ja.
En dat gaat steeds op neer.
Okay, ja, ja.
Dat eindigde in dat op één dag, dus dat is afgelopen vrijdag volgens mij, werd er 42 miljard uit de bank gehaald.
Dus gewoon...
Dat hadden ze niet trouwens.
Nee.
Dat wouden mensen, 42 miljard van de bank halen.
Ja, dus dat was van het vierde eigenlijk van al het geld wat in die bank zat.
Ja. En dat hadden we vorige week al over, er is een bepaald percentage.
Ja.
En dat hadden ze niet liggen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, ik
denk dat veel banken, wat is het, dus misschien 10% of zo hebben liggen, soms
50%. Ja, dus er zijn ook wel regels voor.
Ja.
Ik hoorde een keer 10%, maar ik weet het niet.
Ja, misschien is ook voor zo'n bank is dat wel anders, omdat het...
Nee, maar dat het hoog is.
Ja, precies. Ja. Want misschien rekenen ze hier al iets meer op. Maar ja, in ieder geval 42 miljard kunnen ze inderdaad niet zomaar...
Nee, zeker een kleine bank.
Ja.
Dus wat gebeurde is, het viel om en een dag later is het... Kijk, dit is ook een lange verhaal, maar simpel gezegd is de bank toen overgenomen door de staat.
Ja.
En dat betekent dat zij alle deposits verzekeren. Dus we hadden het vorige week over het depositogarantiestelsel.
Ja.
In Amerika is dat volgens mij 250.000.
Ja, klopt.
Maar nu heeft de overheid gezegd, we gaan alles vergoeden.
Ja, want volgens mij veel van die bankrekeningen die er stonden, ging ook over miljoenen.
Ja, tuurlijk. Dat zijn al die kapitaal. Ook,
ja.
Volgens mij zat zelfs een deel van Sequoia erbij.
Oh, wauw. Okay.
Ik weet niet zeker, maar dat zijn grote fondsen.
Ja.
Die zijn belangrijk.
Ja, nee, precies inderdaad. Dan... Oké. Okay.
Dus, die bank is gecrashed en toen gered. Wat gaat er nu verder gebeuren?
Ja.
Het is deel van de federal government. Heel, heel simpel gezegd hoor.
Ja.
En zij vergoeden dus die deposits.
Ja.
En ik ga zo even hebben over wat er dus nu anders is dan aan de bail-out in 2008. Want daar vergelijkt iedereen mee.
Ja, oké. Okay.
Maar nu wil ik zo even het gesprekje
op. Oké.
Eén leuke fun fact. Of niet leuk. Niet leuk verhaal, maar ik bedoel...
Okay, interessant, interessant.
Interessant, ja. Is SVB had dus een deel in Amerika, het belangrijkste stuk.
Ja.
En ze hadden ook een soort van subsidiary in de UK.
Oké.
Verenigd Koninkrijk.
Ja, Verenigd Koninkrijk.
Ja, goed in Nederland.
Ja, heel goed.
Maar die is ook failliet gegaan. Dus die bank had 10 miljard liggen. Daar werd ook het geld om weggetrokken. En er werd ook 4 miljard, bijna 4 miljard uitgehaald. En die bank... stond ze ook op omvallen.
Okay.
En wat er toen is gebeurd, is de overheid van Engeland heeft die niet overgenomen.
Nee, snap ik.
Maar HSBC, de bank, heeft ze overgenomen. Een hele grote bank, hele machtige bank.
Ja.
Weet je hoeveel ze hebben betaald?
Voor die...
voor
Het was wat 10 miljard waard of zo?
Ja, hadden ze aan de deposits liggen. Ja,
ik denk dan misschien een tiende daarvan, zoiets.
Dus een miljard?
Ja.
Bijna, het is één pond.
Oké, dus het is heel symbolisch eigenlijk, gewoon helemaal nergens.
Ja, over. Dit is ook interessant, maar voor de geeks, dus niemand vindt het leuk, maar ik wil toch even...
Ja, dat is wel.
Ja, het is, in Engels contractrecht heb je iets dat heet consideration. En dat betekent dat er altijd iets in ruil moet zijn voor iets anders. Dus ik geef jou iets, ik mag het jou niet... Ik Kijk, als ik het gratis geef, is het een donatie, maar niet een salescontract.
Nee, oké, okay, snap ik.
Dus ik mag je niet
tegenover staan. Het moet een soort van een reaal wisseling zijn.
Ja, er moet iets naar mij toe gaan aan benefit. En dat moet dan ongeveer gelijk zijn. Maar in dit geval zei agency. Dus dat is de reden dat ze één pot. Okay. Zou denken, waarom moet dat? Maar dat is dus een regel in Engels contracten.
Ja, precies. Dus niet dat, zeg maar, Johnny die daar liep het ook voor één pot. Ja,
die was even, het is gewoon een goede.
Ja, 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 ja.
Nee, precies. Maar dan denk je, ik vond... Het klinkt ook een beetje disrespectful eigenlijk. Als je denkt, ik koop voor één...
Ja, eigenlijk is het meer van voor niks. Is er van minder disrespectful voor één pond.
Precies. Het is, nou ja, het is pijnlijk, maar dat...
Okay.
Goed, dus dan kom ik nu bij de conclusie. Ja. Waarom is dit belangrijk voor jou als luisteraar en voor ons? Het eerste is, het kan bredere economische gevolgen hebben. Dus nou ja, je ziet het veel in de krant. Mensen zijn een beetje bang voor nog een economische crisis.
Ja.
Zoals in 2008. We hebben nu ook Signature Bank, waarbij hetzelfde is gebeurd deze week.
Ja, ja, ja.
Dus het zijn de tweede en de derde grootste banken collapse.
Ja.
Hoi.
Ja, precies, inderdaad. Dat heb ik gezien, behalve die dan in 2008.
Ja, dat, zat, volgens mij was dat Lehman Brothers die er boven zat.
Ja.
Maar nee, het is natuurlijk schrikken. En er is nog een First Republic Bank, zit nu ook in de problemen.
Ja.
Het is dus wel even eng.
Mensen vinden dat dan inderdaad wel eng als het gelijk de tweede en de derde soort van zo dicht bij elkaar. Ja.
Mensen maken zich zorgen. En ik wil, again... Geen financieel advies. Ik ga niet doen alsof ik hier expert ben. Maar wat er wel veel wordt uitgelegd door experts... is dat ze zeggen... het wordt nu anders opgelost dan in 2008. Daar wou ik het even over hebben.
Ja.
Namelijk, in 2008 werden, zeg maar, de banken een bail-out. Het is weer gered. En in Amerika vooral werden ze eigenlijk gekocht door de overheid.
Ja.
Hier is het ook gebeurd. Wil ik het over een minuutje over hebben. Maar toen werd de bank als geheel gekocht.
Ja.
Dus iedereen behield zijn baan. Zeg maar, aandeelhouders behielden hun aandelen.
Ja, dus dat eigenlijk alles bleef gewoon bestaan, maar iemand anders was...
De overheid die kocht het op eigenlijk.
Oké. Okay.
Wat ze nu hebben gedaan, is ze hebben de banken, dus SME, wel failliet laten gaan.
Ja, oké. Okay.
Maar ze hebben gezegd, we garanderen de deposits die erop stonden.
Ja. Dus eigenlijk al het management en al die dingen, dat is allemaal...
Iedereen weg. Ja. Dus alle mensen zijn ook gewoon ontslagen.
Okay,
maar de mensen die hun geld erop hadden staan, dat is altijd het probleem. Als dat verdwijnt, is dat een enorm probleem.
Ja, 100%.
En nu worden die dus gegarandeerd, volledig gegarandeerd door de overheid.
Dus alleen dat gedeelte, een soort van die hele institutie, wordt een soort van gecompenseerd.
Ja.
Oké. Okay.
Tenminste, om een beetje mijn eigen mening te geven, het klinkt veel gezonder.
Ja, ja, 100%.
Want het is, kijk, het is een beetje zo van marktwerking. Ja. Je hebt een risico genomen.
Ja.
Je hebt het verneukt.
Ja, precies. Dan... Het is een soort van wel stom. Ik denk dat veel mensen het ook wel frustrerend zouden vinden als een soort van een bank wat al heel veel macht heeft, dan een soort van gratis mee kan spelen zonder risico. Dus van ze hebben al die jaren inderdaad gewoon al die winst en al die dingen en dan... Gaat het een keer fout, allemaal niet uit.
Ja.
De overheid die fixt het af.
Precies, precies. Ja. Dit is inderdaad de notie van too big, too fail.
Ja.
Dus inderdaad, bankiers die mochten al het risico nemen.
Ja.
En als het goed gaat, mag je al je geld houden.
Ja,
als het fout gaat, dan belen we je ouds. Dan heb je
dus
ook...
het gaat eigenlijk sowieso goed voor je, zeg maar.
En nou ja, je kan dus een beetje zeggen, er is wel een les uitgeleerd.
Okay.
Of het nog zo gaat aflopen, moet je zien. Het is ook, tegen de tijd dat dit geüpload wordt, is er misschien nog een nieuwe update trouwens.
Ja, ja, ja.
We nemen het op woensdag, dus het kan dat er in die tijd nog...
Ja, 100%.
Maar voor nu, hopelijk snap je in ieder geval een beetje de achtergrond.
Ja,
ik had nog één kleine tangent hier aan vast.
Ja.
Dus in Nederland is er bijvoorbeeld ook een biotech startup. Die heet Farming. Zijn niet gesponsord, moeten we wel zijn, maar...
God, maar die volgens mij het wel 5 keer per aflevering.
Ja, okay, een beetje aan het markten.
Oké. Okay.
Maar die hadden ook een paar miljoen, in totaal iets meer dan 40 miljoen bij SVB staan.
Oké. Okay.
En dat wordt ook gewoon vergoed. Dus je kan je voorstellen, als SVB volledig om had laten vallen, dan hadden ze een probleem gehad, want dan hadden ze gewoon 40 miljoen aan cash gemist.
Ja.
Die worden nu gered. Die innovaties, die worden ook goed
verwerkt
in dit geval. Het laatste wat ik erover wil noemen is dus dat idee van too big, too fail.
Ja.
Van, moet je een bank op een natuurlijke wijze failliet laten gaan?
Ja, precies.
Of ga je die redden en hoeveel?
Ja.
Dat is wel interessant. In 2008 in Nederland hebben ze ook de Amerikaanse manier gedaan.
Oké. Okay.
Bij ABN AMRO.
Ja.
Hebben ze eigenlijk ABN AMRO voor een heel groot deel gekocht.
Mm-hmm.
En dit wist ik helemaal niet. Maar nog steeds is de overheid aandeelhouder.
Oh, wow. AMRO.
Okay. Weet je voor hoeveel procent? Ze hebben natuurlijk over tijd wat meer verkocht, volgens mij. Maar wat denk je, Mick?
Ja, misschien kwart, zoiets. 25%.
Bijna. Het is Majority. Het is 56% van ABN AMRO is van de staat.
Echt waar?
Gek, hè? Dus dan...
ja, maar ja, inderdaad, gewoon een bank. Dus, ja, commerciële bank eigenlijk. Want ja. Dan, ja. Ja, ja, grappig dat je het nu over hebt. We gaan het sowieso bij, bij Aramco zo meteen ook nog over hebben van staatseigendom.
Ja,
maar heel interessant inderdaad.
Ja, en de overheid heeft... ergens dit jaar hebben ze nog 500 miljoen aan dividend van ABN gepakt. Dus, I mean...
Ja,
het is een gek geval, maar ik bedoel, wij als Nederlandse belastingbetalers verdienen ook wel.
Ja.
Aan. Ik zeg niet dat ik voor of tegen ben, maar...
Nee, interessant. Ja, dat is inderdaad een heel gesprek. Kunnen we misschien zo nog kort over hebben inderdaad. Maar inderdaad, van die winst, dat gaat dan ook een soort van terug naar de man misschien.
Ja, precies. En dan nou ja, kan je dat aan denken. Dus maar, dat is een beetje...
Ik had nog een fase. Dus jij bent wel veel meer fan van de situatie nu dan wat er in 2008 is gebeurd. Een soort van met
heel erg. Ja. Okay. Ja, too big to fail is gewoon heel gevaarlijk. Ja. Gevaarlijke nood. Zeker als je weet van we nemen grote risico's. Ja. Wat je al noemt. Ja. Word je gered wanneer het fout gaat. Ja. Dat is natuurlijk niet hoe soort van marktwerking hoort. Als je een risico neemt en het gaat fout, dan word je als persoon word je geholpen met uitkering, word je opgevangen. Ja. Maar het bedrijf als geheel natuurlijk weer niet. En dan, kijk, het moet ook op langere termijn blijven lijken of dit een goede oplossing was.
Ja, precies.
Maar puur van een principieel perspectief denk ik dat dit een goede oplossing
is. Nou, ik weet toevallig wel, ik heb niet de source, maar ik had wel gelezen inderdaad dat mensen in managementfuncties, kijk, als jij binnen zo'n bank werkt als SVB, dan weet je natuurlijk ook wel een beetje wat er gebeurt, vooral hogerop. Mm. Maar ik weet wel dat mensen in managementfuncties een paar weken voordat dit is gebeurd wel al heel veel stok hebben verkocht en heel veel aandelen. Ja. Maar je ziet het aankomen, dus... Kijk, ik denk dat ze niet allemaal heel erg zijn geschaad per se.
Nee,
ze zijn wel veel banen kwijt, maar ik denk dat ze ook wel dat snappen.
Ja, exact. Nee, het is precies wat je zei van die CEO. Dat, ja. We hebben ook van Twitter, dus dat weten we niet. Maar die CEO had ook echt een paar miljoen aandelen verkocht. In de twee weken.
Ja,
Fields, nou ja, wist
maar het is ook wel lastig toch als overheid. Van wat moet je doen? Kijk, als zij dit niet doen of ze... Weet je wel, je laat het helemaal over aan een soort van kapitalisme en risico. Als twee van die banken zo invallen en iedereen heeft zo'n... maakt zich zo erg druk daarom. Misschien vallen daarna zoveel banken. Omdat het zo'n domino effect is. Ik denk dat je als overheid moet je wel ingrijpen dan. Toch?
Ja, precies. En dat is ook de angst die iedereen had. En dat is ook bij het HSBC voorbeeld in Engeland.
Ja.
Was het ding natuurlijk van... Oh, we willen hier geen belastinggeld aan uitgeven.
Ja.
En too big, too veel.
Ja.
Dus daarom ook... HSBC heeft ook met... Rishi Sunak gebeld, de premier.
Ja.
Die hebben allemaal met elkaar video komen.
Ja.
En toen, HSBC, dat hebben ze ook zelf gezegd, dat ze dit voor een commerciële reden doen. Mm. Ze zien het als strategisch, ze doen niet uit liefdadigheid.
Nee,
dat er cash te halen valt. Het is koud, maar ik bedoel,
het
probleem is hiermee wel deels opgelost.
Dus. Ja. Ja, op zich prima. I guess, het is wel, ik denk dat het de les ook wel is van... Ik denk dat mensen zich niet per se te veel zorgen om moeten maken, want anders is er gewoon paniek.
Precies, laat niet in paniek.
Nee, precies. Ga niet nu naar je bank en haal al het geld eruit. Nee,
geen financieel advies, dit is allemaal...
Dat is wel financieel advies. Geen financieel advies.
Ja, precies. Noah zegt, je moet nu naar de bank.
Oké, ik ga niet zeggen welke bank. Nee, oké, in ieder geval interessant, Josh.
Ja, precies. Dat was een beetje het voor het bankendeel.
Ja.
Het is heel complex, maar ik zou zeggen, houd het een beetje in de gaten. Ook voor je eigen bankstabiliteit. Je denkt misschien het gebeurt heel ver weg, maar zoals we van 2008 weten is het is veel meer een probleem aan huis dan we denken.
Ja, precies. En inderdaad ook in tijden van inflatie en weet je al sowieso eigenlijk economische onzekerheid, zoals nu, is dat denk ik al sowieso een beetje al een soort van effect dat mensen al een soort van zich druk maken om heel veel en dan gebeurt nog zoiets.
Ja,
wordt het veel groter dan het is.
Ja, dus hou je kalm. Luister naar de experts, niet nou. Nee.
Luister naar de experts hier aan tafel.
Ja.
Oké, mooi. Door naar het volgende item.
Ja, Aramco.
Oké, mooi. Ik wil het hebben over Aramco. Want afgelopen zondag had Saudi Aramco, dat is een oliebedrijf, een recordwinst van 160 miljard. en dat is winst, hè? Dat is niet omzet. Dat is een recordwinst van 160 miljard. Dus,
voor een jaar, voor het kwartaal?
Voor het jaar. Okay. Voor het kwartaal zou wel heel pittig zijn, maar alsnog extreem hoog. Veel mensen zeggen dat het ook een recordwinst ooit is voor een bedrijf.
Oh, wow.
Ooit? Ooit. Dus bijvoorbeeld in hetzelfde jaar, 2022, had Apple, het grootste bedrijf ter wereld, 100 miljard aan winst. Dus toch wel een stuk meer, zeg maar, dan dat.
Please,
En het is nu ook het derde grootste bedrijf ter wereld qua market cap. 1,8 trillion, dus dat is biljoen. Dus dat is wel heel veel. Volgens mij zit Apple ongeveer op 2,4. Wat inderdaad gigantisch is. En de market cap is eigenlijk soort van hoeveel aandelen er zijn keer de waarde van die aandelen. Dus ja, het is heel lastig, want we hebben het zo nog over. Maar Aramco is alleen op een bepaalde beurs in Saudi-Arabië gelist. Dus het is ook allemaal in hun valuta. Maar volgens mij komt het neer dat er nu ongeveer $8 is per aandeel. En dan doe je dat keer hoeveel aandelen er zijn en dan kom je neer op 1,8.
En ze zijn nog niet zo lang op de beurs.
Dus het... Nee, 2019 of 2020 was volgens mij een IPO.
Ja, dat is heel laat.
Ja, precies. Daar hebben we het zo ook nog over. Ook heel interessant. Maar dus op één qua meest valuable bedrijf staat dus Apple. Daarna Microsoft en daarna Saudi Aramco. Dus dat is wel heel interessant. Want vaak denk je inderdaad aan deze grote tech businesses en dat soort dingen die allemaal helemaal aan de top staan. En er staat toch wel een oliebedrijf daar ook aan de top. Dus dat is wel...
Ja, de uitzondering.
Ja, precies. Dus ik dacht dat het wel interessant is om te hebben even over Saudi Aramco als bedrijf. Van wat doen ze? Misschien een beetje kijken naar de competitie. En waarom is Saudi Aramco eigenlijk de top van de competitie?
Ja.
En ook gewoon kort even kijken hoe werkt olie. En ik denk dat we daarmee beginnen. Heel simpel gezegd, als oliebedrijf. Wat doe je? Je bent gewoon oliereserves aan het zoeken en je gaat olie boren en dan verfijnen en dan uiteindelijk verkopen. En deze elementen kunnen ook opgesplitst worden in veel verschillende bedrijven. Dus tenzij je echt een gigantisch bedrijf bent, doe je maar één van deze dingen eigenlijk. Ja. Weet je al, je doet niet altijd dat je de olie gaat boren en dan ook nog verfijnen.
Ja.
Als je aan verfijnen denkt, dan moet je denken aan benzine, diesel, maar ook dingen zoals asfalt. Dus daar wordt ook olie voor gebruikt.
Ja, en ook in plastic en dingen, toch?
Heel veel dingen, inderdaad. Dus je wil het natuurlijk eigenlijk niet hebben, maar we zijn er zo afhankelijk van olie en al die dingen.
Je hoort goed, Noah is pro-olie.
100% Saudi Aramco, als je mijn baan wil aanbieden.
Noah van Linde, olie.
Oké, stop maar, dat liep inderdaad. En ik ben niet pro of anti, ik heb geen mening, ik geef alleen de vaart.
Ja, ik ben alleen de messenger.
Met Joshua. In ieder geval, en het is ook een commodity, dus dat is een handelsproduct. Dus dat zijn vaak dingen zoals ruwe middelen, dus goud, zilver, maar ook graan en suiker. Dus ook dingen die echt tastbaar zijn. En daar kan je ook in handelen. En die markt werkt dus gewoon zoals vraag en aanbod werkt. Dat is redelijk intuïtief. Dus als er meer vraag naar is, dan gaat de prijs omhoog. Als er wat meer aanbod is, dan gaat de prijs omlaag. Maar het is ook wel een hele lastige markt om te begrijpen, olie. Want ik weet niet of je nog kan herinneren, volgens mij was het in 2020 toen olieprijzen negatief werden.
Oh ja.
Onder nul. Dus dat is een soort van iets, kijk, ik snap het ook niet volkomen. Maar dat is iets wat natuurlijk helemaal niet logisch is, dat een prijs van olie onder nul gaat. Hoe kan
dat? Ja, dat je geld krijgt om het te hebben.
Ja, precies, inderdaad. Dus heel apart, dus de markt is ook heel complex. Maar daar hoef je het helemaal niet over te hebben voor jou om het te snappen. En het is ook wel, het is wel heel lastig als bedrijf, want... Weet je wel, Apple is dus ook redelijk destructief voor de wereld. Maar misschien iets indirecter. Maar zo'n oliebedrijf is natuurlijk wel gelijk gelinkt aan het klimaat en al die dingen.
Ja, het is ook grappig inderdaad dat je dat noemt van... dat wat die bedrijven produceren zo uitstoten.
Ja.
Maar die bedrijven zelf kunnen dan weer juist... Het is niet reclame, maar ik bedoel toch vrij groen. Maar ik hoor dat ook over Shell. Dat
ja.
Ze zijn wel vervuilend, maar voor een oliebedrijf is Shell heel groen.
Ja, weet je precies. Dus dat is heel lastig. Ja. Je kan het inderdaad zo framen van...
Precies.
Weet je al,
het is heel random. Ik hoor dat laatst ook voor die Nutri-scores in de appie. Dat blijkbaar niet gaat vergelijken met al het eten, maar dat gaat vergelijken met anderen in dat soort eten. Dus snoep kan een hoge Nutri-score hebben, omdat het wordt vergeleken met andere snoep.
Ja, maar dit is ook iets nieuws, volgens mij, toch? Een Nutri-score van de laatste jaar of twee jaar. Ja. Maar ik zie het inderdaad nu op heel veel dingen. En,
Maar dit is dus een beetje wat ik zei met die olie van...
Wat interessant.
Vergelijken met de competitie kan het heel groen zijn, maar op zichzelf is het natuurlijk...
Ja, oké. Dus misschien is Haribo veel beter dan een Milka, maar het is niet beter dan een bepaalde... koffie of iets anders.
Nee, precies. Je moet er ook op letten als Shell weer met... Ik krijg de reclames vaak van Shell met... we zijn heel goed en we verduurzamen en net zero. Dat soort dingen, dat wordt natuurlijk altijd heel erg geframed.
Nou. Ja, precies. Dat kan wel het bedrijf zijn, maar ik bedoel... daar hebben we het zo nog wel over wat cijfers van wat Saudi Aramco produceert.
Maar
het is gigantisch veel. Dus laten we nu we olie iets beter snappen... laten we het gewoon hebben over Saudi Aramco als bedrijf. Het is gesticht in Saudi-Arabië. Dat kan je ook wel afleiden van de naam. Saudi Aramco ook wel gewoon Aramco. De geschiedenis is niet mega boeiend. Het gaat terug naar de jaren 30, al die dingen. Wel een belangrijk hoofdstuk in eigenlijk de hele oliewereld is OPEC. Ik denk dat je het wel kent.
Ja.
Het staat voor Organization of Petroleum Exporting Countries. En het is eigenlijk ja, een soort van kartel.
Ja, ja.
Heel apart. Het is een beetje een samenwerking tussen landen met heel veel oliereserves. Dus dan moet je denken aan Saudi-Arabië, Venezuela, dat soort landen. En die kwamen dus samen een beetje rond de jaren 60. En die waren zo van, laten wij een kartel vormen.
Ja. Dus een kartel, kun je dat even uitleggen?
Ja, een kartel. Ja, hoe kun je dat uitleggen? Het is een soort van samenwerking van meerdere bedrijven of in dit geval landen. En die doen eigenlijk sluiten een soort van afkomst af, zodat zij meer de markt kunnen controleren. Dus vaak als bijvoorbeeld, weet je, alle supermarkten in Nederland een soort van afspraak zouden vormen van, laten we alleen maar broodjes vanaf nu voor 2 euro verkopen. En niks daaronder, dan kunnen ze een soort van de prijs handmatig zo opvoeren.
Ja, ja.
Dus eigenlijk is het vaak slecht voor de consument, want kartels zijn vaak een groot deel van de markt en vormen eigenlijk een soort van monopolie, dus ze kunnen doen wat ze willen.
Ja, ja.
Wil je nog aanvullen of niet?
Nee, nou, het is ook illegaal in Europa.
Ja.
Dus mocht je ideeën hebben, helaas.
Ja, maar het is ook illegaal, nou, dan gaat het een beetje tussen de of tegen de vrije markt in natuurlijk.
Ja.
Maar in dit geval kan het dus wel. Hun doel is dus ook wat ik net zei, is gewoon het aanbod er van te reguleren. Dus dat ze zijn van, deze maand gaan we maar dit aantal olievatten produceren, zodat ze de prijs kunnen reguleren en eigenlijk de winst kunnen maximaliseren. Hmm. Dus bijvoorbeeld als toevallig de prijs hoger wordt van olie, doordat, want kijk, OPEC is natuurlijk niet 100% van de wereld. Ik denk dat, volgens mij is OPEC ongeveer de helft van alle productie ter wereld. En alle landen die in OPEC zitten hebben 80% van de oliereserve.
Oh, wow.
Dus zeg maar, van alle olie op de hele wereld waar we een soort van, waar we verstand van hebben, wat we weten dat het bestaat, hebben zij 80% van.
Yeah.
Dus dat is natuurlijk wel gigantisch veel.
Ja, dat is alles.
Zij kunnen dan wel aanbod reguleren, zodat de winst en dus de prijs ook verandert. Dus ze zijn heel invloedrijk. En Saudi-Arabië is ook deel van de OPEC. En omdat Aramco eigenlijk voor 98,5% eigendom is van de overheid,
ja,
van Saudi-Arabië, zitten ze natuurlijk heel erg gebonden aan die OPEC. Maar ja, dat is dus wel heel gek voor zo'n bedrijf. Want het is het meest winstgevende bedrijf ter wereld.
Ja.
En het is voor 98,5% eigendom van de overheid.
Ja, ja, het is staatsolie.
Ja,
dus ja,
ja,
precies, heel interessant. Ja.
Dus dat is wel een heel apart fenomeen. En ja, dat kan dus ook best wel gelinkt zijn aan corruptie natuurlijk. Als je denkt, ja, vooral, ik wil niet zeggen dat soort landen. Maar weet je, Saudi-Arabië heeft niet per se een, hoe zeg je dat?
Goede track record.
Nee, goede track record, goede vibe. Dus corruptie kan er ook wel in omgaan natuurlijk. En ja, het is wel apart dat zo'n staatsbedrijf eigenlijk honderden miljarden winst maakt per jaar. Het is een beetje, weet je wel, ik denk dat een goed voorbeeld is in Nederland, is de NS. NS is ook eigendom van de overheid. En die maken volgens mij ook winst. Ik had opgezocht. Maar ze maken geen miljarden winst, zeg maar. Het is wel heel apart.
Als NS winst maakt, vind ik dat te veel. Eigenlijk.
Ja, ja, toch? Want, nou, ik vind sowieso NS absurd duur. Al,
ja, ja.
OV.
Precies, kartel.
Maar daar gaan we het niet over hebben. Dit is geen jam naar de NS. Maar dus de 98,5% en die andere 1,5% is wel publiek eigendom. Want ze hebben inderdaad een IPO gedaan, een beursintroductie. Inderdaad in 2019 of 2020. Ik weet niet of je daar wat over weet of niet. Nee. Het leuke is dat het alleen op de lokale beurs worden die aandelen.
In Saudi-Arabië?
Ja, in Saudi-Arabië. Dat heet de Tadavour. Ik wil het niet verpassen, maar... Dus jij kan eigenlijk als normale investeerder ook niet echt daar investeren. Van, ik heb daar een beetje research naar gedaan. Als jij nu een aandeel wil kopen van Aramco... kan je eigenlijk, is heel lastig om te doen.
Oh, nou, dan moet het via een tussen...
Ja, dan moet het, ja, tenzij je veel geld hebt, of we moeten via een tussenpersoon. Je kan misschien een index kopen.
Ja, voor fonds, ja.
Ja, fonds inderdaad. Maar in ieder geval, je gaat niet snel investeren in Aramco. Ja,
of intro in de Royal Family.
Dat zit, nou, ik denk dat je sowieso dan niet hoeft te investeren. Dan zit je echt wel goed.
Ja, ja, dat is een prima, ja. Ja, mocht iemand dit nou horen...
Ja.
We staan open voor...
Maar dus, ja, inderdaad, als je man wil uithuwelijken aan Joshua, dan kan dat best als je een sheik bent of zo.
Ja, ja.
Maar dus alleen op de lokale beurs en je kan er zelf niet echt in investeren. Maar ja, dus dat is maar 1,5% van het bedrijf is kan voor het publiek.
Maar dus de soort van, dus als ik het goed snap, de koers van die 1,5% die publiek is... beslist de waarde van de andere 98%.
Ja, dat is inderdaad wel lastig. Want vaak is inderdaad ligt het percentage van hoeveel aandelen voor het publiek zijn ligt veel hoger voor een bedrijf.
Ja.
Maar ja, dat is dus best wel gek inderdaad. En daarom kan het ook zo snel fluctueren. Als die prijs omhoog en omlaag gaat, kan opeens een bedrijf inderdaad miljarden meer waard zijn.
Ja, oh, het grappige is eigenlijk, dus die 1,5% beslist.
Ja, beslist heel veel. Ja. Dus dat is wel Bart en ik wil niet...
Oh, je wordt gebeld.
Ik wil niet te lang hierover doorgaan, maar qua productie maken ze echt heel veel vatten per dag. Eén olievat is ongeveer 160 liter.
Mm-hmm.
En ze maken er 10 miljoen van per dag.
Per dag?
Produceren ze. Dus ik ga je niet het rekenwerk laten doen, maar dat is ongeveer 1,6 miljard liter per dag. En dat is geen fout. 1,6 miljard liter per dag.
Oh, dat dus, kan je echt niet voorstellen.
Dat kan je ervan niet voorstellen. Inderdaad, van wat is dat? Ik heb het opgezocht en dit klinkt misschien dan al als een stuk minder. Maar één Olympisch zwembad is flink groot. Ja. Volgens mij 50 bij 25 meter. En daar maken ze, dat kunnen ze dus met olie 600 keer vullen op een dag. Dus dat is echt gigantisch veel.
Het is gewoon een kaas die binnen blijft.
Ja, maar dat is dus niet normaal. Van inderdaad, en vooral, kijk, kunnen we het ook later iets over hebben. Maar met inflatie en met kijk, conflicten in Rusland en Oekraïne. Kijk, als er heel veel andere producenten wegvallen, dan gaat die prijs natuurlijk omhoog. Als die prijs omhoog gaat en jij maakt, zeg maar, ook al gaat het maar 1 of 2 cent omhoog per dag. En je maakt er 1,6 miljoen liter van per dag. Is dat verschil gigantisch.
Ja, niet
is echt heel ziek. En dus ik denk nu we een beetje Saudi-Aramco snappen. En snappen hoe dat zo'n gigantisch bedrijf is. Zou je ook wel kunnen denken van, oh ja, waarom kan niet elk bedrijf dit doen wat in de olie zit? Of weet je al, we kennen misschien competities. Ik bedoel ExxonMobil, Chevron, Shell kennen we natuurlijk allemaal goed. Kijk, dat zijn ook gigantische bedrijven allemaal. Boven de 200 miljard zijn ze waard per stuk.
Ja.
Maar ja, dat is wel een flink verschil. Want de meeste is 400 miljard waard. En Saudi Aramco is dan 4 keer zoveel waard. Dus dat is wel ziek. Het is wel een ziek voordeel. Een competitive advantage eigenlijk.
Enorm, ja.
En waaraan kunnen we dat een soort van terugleiden? Er zijn meerdere voordelen. Ik bedoel, we hebben net al over de overheid gehad. Ik weet niet, Joshua, als jij denkt aan de overheid, als jij een overheidsbedrijf bent, zitten wel voordelen aan, toch? Of niet?
Ja, tuurlijk.
Ja, precies. Dus dat is ook een van de grote voordelen.
Het ligt er ook een beetje aan, denk ik, hoe je overheid ingedeeld, toch? Van hier moet er over gestemd worden.
Ja, ja, 100%.
Met aandeel ABN AMRO en zo, bij Saudi Aramco.
Ja.
Moet je maar even nalezen. Maar
ja, precies. Want als overheid wil je natuurlijk niet per se winst maximaliseren, maar wil je gewoon eigenlijk voor het welzijn van je samenleving. Weet je al, dat is een beetje jouw doel. Ik weet een stuk minder over politiek dan Joshua. En toevallig is vandaag ook de dag dat we mogen stemmen, op woensdag.
Hallo, ja.
Dus interessant. Nou, Joshua en ik had het later over politiek hebben.
Ja.
Maar inderdaad, ja, kijk, als een soort van overheidsbedrijf. Ja, je kan heel makkelijk doen wat je wilt. Want er zijn geen restricties per se voor je. Of als je middelen nodig hebt. Of weet je, dat is een bepaalde wet die niet heel relaxed voor jou is. Kijk, daar kan je best wel snel omheen. Want die overheid is dat bedrijf.
Ja, dus precies. En Saudi-Arabië is ook een absolute monarchie. Dus
ja, dus dat is inderdaad een heel lastig. En sowieso, ja, is dat nou in Saudi-Arabië al die projecten van The Line? En dat
ja, dat is die rechte, ik weet niet, Neom heet volgens mij, die rechte spiegelstad. Ja. Daar hebben ze al die kaas voor liggen.
Ja, precies. Dus daar hebben ze nu 160 miljard meer voor.
Ja, dus dan moet je ook denken van, als je schrikt van, oh, maar die stad kost echt zoveel miljard om te maken.
Ja.
Ze hebben wel wat miljarden.
Ja, ze hebben echt heel veel miljarden liggen. En ik denk dat ze inderdaad veel minder zorgen maken over het welzijn van heel veel mensen. Zonder er te diep in te gaan of een mening te geven. Maar dus ze hebben dat als voordeel en ook lagere kosten. Want heel veel van die reserves in Saudi-Arabië liggen heel dicht op het oppervlak. Dus jij hoeft niet 10 kilometer te boren de grond in. Dus dat kost ook veel minder.
Dat is interessant.
En verder hebben ze ook gigantische reserves. Ze hebben meer dan 15% van alle olie op de hele wereld.
In de grond?
In de grond zitten. Okay. Dus zeg maar, wat nog niet is geboord. Dus dat we weten dat er bestaat.
Dus, oh wow, dus ze hebben echt nog heel veel te gaan.
Dus ze hebben, maar zeg maar, ik bedoel 15% van alles wat er nu nog een soort van bestaat. Oh, dus niet ooit. Ik weet niet.
Nee,
ik weet niet hoe dat
gesmeed nu gebruikt.
Maar dus alsnog heel veel. En volgens mij heeft als land alleen Venezuela. Ik wist helemaal niet dat het een olieland was. Maar het heeft alleen meer olie nog.
Ja, het ligt er ook een beetje aan hoe je ermee omgaat, toch? Want Venezuela heeft ook heel veel inflatie gekregen door die olie.
Ja, precies. Dus maar daarom dat soort dingen. Markten zijn ook zo lastig om te snappen. Maar dus dat soort voordelen hebben ze verder. Ik bedoel, het is ook een goed geïntegreerd bedrijf. Ik had het er net over. Van, vaak is dat opgesplitst in meerdere secties. Van of jij boort, of dat je verfijnt, of dat je reserves zoekt. Dat doet eigenlijk Aramco allemaal zelf. Dus het is heel makkelijk een soort van te bedienen en dus heel veel controle.
En dan heb je ook die schaalvoordelen eigenlijk.
Ja,
omdat
precies.
Je niet afhankelijk bent van de andere
partijen. Ja, dus eigenlijk komt het erom neer dat Saudi Aramco een heel apart bedrijf is, maar wel heel winstgevend en een soort van een hele aparte positie natuurlijk, omdat je een soort van een overheidsbedrijf bent. En daar wou ik ook nog wel wat over vragen aan jou, gewoon meer als discussie van, wat vind jij een beetje als zo'n winstgevend bedrijf, als dit eigendom is van de overheid en gewoon in een bredere context van, denk je dat het iets positiefs is? Of net zoals met de NS een beetje, natuurlijk ook daar gelinkt is een soort van de rol in het klimaat van het hele gebeuren van, Saudi Aramco is dan gelinkt aan het klimaat, maar dus ook eigenlijk die overheid is daar gelinkt natuurlijk.
Ja,
omdat het de overheid is. Dus wat vind jij daar een beetje van? Want als je aan denkt, of als je dit allemaal hoort?
Ja, nou, ik vind sowieso Midden-Oosten zo heel interessant. Ja. Dat soort gevallen. Ik heb ook familie in Qatar wonen, dus ik weet hoe dat een beetje uitziet als je natuurlijk een royal family, of een koningshuis.
Ja, Joshua zit ook in het koningshuis, dus vandaar dat hij echt een blik heeft naar binnen. In Qatar.
Nee, maar dat heel interessant ook gewoon. Yeah. Tenminste, dat kunnen we een andere keer over hebben. Maar de geschiedenis van Aramco heb ik ook wel eens wat erover gelezen.
Oh, okay.
Want het staat volgens mij voor Arab American Company. Het samen met Amerika is.
Oh, wat grappig. Ja, het was inderdaad volgens mij iets met Californië ook. Was er een soort van een link op een punt.
Maar ja, precies.
Dus dat helemaal staatsgebonden eigenlijk.
Ja, precies. Eigenlijk de staat die had dat vanaf het begin. Ja. En dan ook dus in Nederland zie je dat met inderdaad NS, ook PostNL.
Ja.
Dat een beetje een soort van die faciliteiten. Die waren dan in de jaren 60 zo na de oorlog begonnen met de overheid. En dat is toen langzaam geprivatiseerd.
Ja. Nee, dat snap ik.
Maar het is ook dingen als ABN.
Ja.
Die dus wel privaat zijn. Die worden dan weer door de staat.
Maar vaak heb je het inderdaad ook niet over dat soort dingen. Maar het is inderdaad ook wel veel van die situaties inderdaad waar het fout gaat. En dan moet de overheid instappen.
Ja, precies. Aandelen. Ja. Die bank.
Maar hier, kijk, olie heeft natuurlijk ook wel problemen gehad door de geschiedenis. Maar uiteindelijk is het wel iets wat iedereen nodig heeft. Dus
precies. Van, we kunnen er niet omheen draaien. Dat
nee, precies. Dus ik vind het inderdaad wel apart dat zoiets een soort van staatsgebonden is.
Ja.
Weet je, als zo'n winstgevend bedrijf.
Ja, erg. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat ze een beetje aan het diversificeren zijn. Dat heb je in Dubai focussen nu volgens mij heel erg op health dingen. Dus heel goede ziekenhuizen bouwen.
Okay.
Dat soort dingen. Dus ze zijn een beetje.
Ja.
Kijk, natuurlijk, olie is nu hun ding.
Ja.
Maar je ziet wel dat ze heel veel investeren. En zeker Aramco's hebben nu 100 miljard.
Ja.
Free cash.
Ja, precies. Volgens mij gaat een deel daarvan gaat naar dividend, maar inderdaad ook wel heel veel. Lekker. Ja. Dus als je Aramco aandelen hebt, gefeliciteerd. Maar natuurlijk een beetje gaan naar dividend, dus terug naar de aandeelhouders. Maar wat jij zegt inderdaad, heel veel kunnen ze ook wel investeren in hopelijk goede dingen.
Ja.
Maar volgens mij, ik weet het ook niet helemaal, maar Saudi-Arabië heeft natuurlijk ook inderdaad al die gekke projecten die ze aan het doen zijn.
Ja, en wat je zei, het is ook zo aan de staat gebonden.
Ja.
Alles wat Mohammed bin Salman, of niet de koning, maar wat hij wil, is wel waar.
Ja, precies. Gaat, ja, dus dat soort mensen, daar moet je ook wel over nadenken, over zeg maar de meest invloedrijke persoon op aarde. Van, zitten zij ook wel eigenlijk tussen, toch? Als dat zo'n.
Dit zijn ook van die, ik hoor dat ook laatst van bij Forbes, heb je altijd die lijst met rijkste personen. Maar de allerrijkste die betalen voor ze niet op die lijst.
Ja, precies. Ja.
Er zijn zoveel families.
Ja,
100%. Die, ook op de, dat is nog één fun fact over SVB trouwens.
Ja.
Maar de Rothschild-familie heeft geholpen met die deal.
Ja.
Faciliteren. Dat is ook zo'n familie.
Ja, zo'n familie had ook wel heel bekend inderdaad. Als je daar meer over weet, wel heel interessant.
Ja, van. En ook helemaal onzichtbaar. Daar ga je nooit achterkomen. Ja. Maar die zijn gegarandeerd honderden miljard.
Ja, want het is natuurlijk ook zo'n een beetje zo'n ding van, als jij de loterij wint, wil je niet dat openbaar is, want dan komt iedereen naar je toe voor al hun problemen. En als jij zo'n rijke familie precies. Als jij zo'n rijke familie of persoon bent, wil je dat natuurlijk ook niet, dat eigenlijk iedereen weet dat jij zo gigantisch veel waard bent.
Hmm.
Dus, en dat is natuurlijk wel lastig als heel veel daarvan in een bedrijf zit. Bijvoorbeeld zoals een founder van Amazon of zo, weet je wel. Dat is publiek.
Dus dan is het echt één persoon.
Ja, maar wel interessant inderdaad. Maar ik denk dat het wel een goed einde is voor het Aramco-stuk. Maar
ja, nee,
wel iets waar je... Ja, zo'n wereld waar je wat heel diep gaat, zeg maar.
Ja, dat is... Maar ook juist goed om te snappen, omdat we zo afhankelijk zijn van...
Ja, 100%. Kijk, of we het nou winnen of niet. Kijk, ik ben 100% voor het klimaat en al die dingen. Maar we zijn er zo afhankelijk van. Het is zo lastig om dat een soort van te negeren.
Ja, precies. Het is een
en dat blijkt omdat recordwinsten zijn. Dus
ja, precies. We zijn in theorie heel erg aan het vergroenen nu.
Maar, ja, precies. Inderdaad. Maar het is niet het meest... dat is natuurlijk altijd een soort van die afweging. Maar het meest sustainable bedrijf is niet het meest winstgevende.
Nee, precies. Dat is ook vorige keer al te zeiden. Van het geld vloeit een beetje naar de minst gereguleerde.
Ja, 100%.
Dus dat.
Nou, dus mooi. Gefeliciteerd aan Aramco in ieder geval. Ik ben geen supporter per se, maar... Wel mooi die winst, I guess.
Goed gezegd.
Oké, door Joshua.
Ja, laatste item voor vandaag. Heineken. Nou, Noah en ik waren vorige week naar Amsterdam Career Days.
Ja, shout-out aan jullie.
Workshop van Heineken. Wat vond je?
Ja, ik vond het wel interessant. Het ging een beetje inderdaad gewoon van student in onze positie. Wat zijn jouw opties en wat kan je doen? En ze hadden het inderdaad over stages en traineeships en... Ik moet zeggen, kijk, als je over nadenkt, Heineken is natuurlijk best wel een leuk bedrijf.
Ja, precies. Bierbrouwen is natuurlijk wel
Een
leuk sector.
Het is iets anders dan consultants. Of het voelt ook iets vrijer van, weet je wel, jij gaat naar een, weet ik wel, personeelsborrel van Heineken. Ja,
je weet wat er nou gebeurt.
Ja, ik bedoel, worden een paar hartjes getrokken? Misschien wel, weet je.
Dan komt de CEO zo'n kek, weet je wel. Gaat zo'n handstand.
Ik vond het ook wel heel jammer. Kijk, we gaan geen namen noemen, maar als jij een presentatie van Heineken doet en je hebt niet een biertje in de hand, of je doet niet een hartje van wat doe je.
Ja, precies.
Het was wel 10:30 ochtends, maar who cares?
Moet niet uitzaken, nee.
Maar nee, 100% van wat ik zag, heel interessant bedrijf. En ik weet niet of ik al te veel verklap, ik heb jouw stukje niet gelezen, maar zoveel drankjes vallen binnen het portfolio van Heineken, wat ik helemaal niet wist.
Ja, same. Dat was echt een kleine revelation. Ja. Maar Heineken moet je eigenlijk een wegwerk van Heineken zien als Heineken bier.
Ja.
Maar het is echt een fucking, het is echt een conglomerate van...
Nee, want ik zag het inderdaad, we waren een soort van promotiefilmpje aan het kijken tijdens die presentatie. En er komt zo een Amstel biertje of zo in beeld. En jij kijkt echt naar mij, van, zijn ze nou de concurrentie aan
het promoten? Ja, precies. Waarom brengen ze nou Amstel en deze Heineken aan?
Ja, dat is toch heel apart.
Dan heb je nog meer, Birra Moretti.
Ja.
Volgens mij Kingfisher is heel groot.
Apple Bandit, die ciders en zelfs soda's en allemaal dat soort dingen.
Precies, ook softdrinks. Het is allemaal Heineken.
Ja,
het is
precies. Echt, en Mercedes en zo.
Sorry, Aramco is
Nee, maar alleen drankjes. Dat Mercedes verhaal is niet waar. Maar dus veel meer dan je denkt. En daarom is denk ik Heineken ook zo gigantisch veel waard.
Ja, enorm. Ja. Het is echt enorm.
Ja.
Waarom ik het nu over heb is minder leuk.
Oké, okay, fijn.
Heineken is een beetje involved in wat dingen die niet goed zijn.
Oké. Okay.
Ze hebben namelijk een nieuwe frisdrank op de markt gebracht in Rusland. Mm. En door de sancties van Rusland door de oorlog in Oekraïne zijn Pepsi en Coca-Cola daar weggegaan. En Heineken zag daar hun opportunity om daar naar de markt te gaan met een frisdrank.
Recentelijk? Of,
ja, onder Heineken Russia. Rusland, hun subsidiary.
Okay. Yes. Ja.
Nou, voor context, in Rusland zijn ze de derde grootste brouwer en ze hebben 2% van de internationale... 2% van Heineken's internationale sales zijn in Rusland.
Oké.
Dus binnen Rusland zijn ze vrij groot.
Ja, dat snap ik.
Dat is wel een heel, heel aandeel.
Ja, heel groot in
Nou, dat is dus niet wat je wil. Met die sancties die zijn gekomen is dat heel slecht.
Ja.
Het is gewoon slecht van hun en ook slecht voor het imago van Heineken.
Ja, 100%.
In de wereld.
Ja, ik bedoel, van heel veel van de allergrootste bedrijven hebben zich teruggetrokken.
Precies. Dus dat moest ook.
Ja, precies. Dat moest inderdaad. En het is natuurlijk ook voor jou, imago wat je zegt.
Precies, dat wil je niet. De reactie van Heineken, ook interessant. Ik zet hem wel in de show notes. Heel grappig om te lezen.
Ja.
Het is echt een hele defense van, waarom doen ze dit? En ze staan erachter.
Ja. Dus ze gaan er wel gewoon op door. Ze zeggen niet van dit... Ja, is een fout of...
Ik weet niet of ze... maar wat ze... Kijk, de rechtvaardiging die ze gaven is... Heineken Rusland doet het heel slecht.
Okay.
En ze willen dit bedrijf verkopen. Want er werken 1700 mensen. Ze zijn zo van... Het gaat slecht met Heineken Rusland.
Ja.
We willen hun banen beschermen. Dus wat ze wilden doen is Heineken Rusland verkopen.
Okay.
En om het bedrijf te kunnen verkopen... moet je dat product op de markt hebben staan. Want je kan niet een leeg bedrijf verkopen.
Nee, oké. Okay.
Ze hebben een product op de markt gezet en hebben dat vervolgens gezegd van, je kan dit bedrijf als geheel kopen en ze willen dat verkopen en ze willen daar zo snel mogelijk vanaf.
Maar dus de rest van alle producten hadden ze wel teruggetrokken, dus bier en zo, of niet?
Voor zover ik weet wel. Of dit is tenminste echt een nieuwe toevoeging. Ja. Je kan die reactie ook even lezen op een website. Het is niet heel duidelijk.
maar dat is natuurlijk ook, dat kan je ook niet doen als bedrijf natuurlijk. Je moet er zo van tussenin blijven zitten, want als je één ding weer fout zegt, dan...
Precies, je wil niet alles laten zien. Nou ja, gek geval dus. Interessant om in de gaten te houden. En ja, het punt is een beetje dat... Je zou denken, grote bedrijven die doen alles wel goed, want die hebben alles wel op orde.
Ja.
Zeker bedrijven als Heineken, dat zie je natuurlijk niet voor je als een soort van shady bedrijf. Dat is gewoon leuk.
Nee, 100%. Ja,
bierbedrijf.
Ja, dat is gewoon, wat we net zeiden. Inderdaad.
Precies, van gezelligheid en gewoon een biertje, dat is leuk.
Ja.
Maar toch zijn dat ook bedrijven die vaak toch wel een stap te ver kunnen nemen.
Ja, oké.
En die moet goed in de gaten gehouden worden.
Ja.
Dit onderzoek zelf, dit kwam zelfs naar buiten door Follow the Money. Dat is wel een leuk, een soort van onafhankelijk journalistiek.
Oké. Okay.
Ja, ik ken het van de website in ieder geval.
Ja.
Die vaak heel goed in-depth onderzoek doen.
Oké, okay, leuk.
Waar ik nu bij kom is eigenlijk... Het is niet heel erg gerelateerd per se, maar wel een Heineken.
Ja.
Weet je nog hoe het zit met Heineken met aandeelhouders, zeg maar? Want we hebben dat kort gezien.
Ja, hadden we in de presentatie bedoel je.
Ja.
Volgens mij is het heel erg familiegebonden.
Ja, precies. Weet je hoeveel...
Hoeveel procent nog aan de familie vastzit? Ik heb geen idee. Misschien ook iets van... Ik heb twee opties. Of ik denk weer een kwart, of ik denk bijvoorbeeld 51% dat ze nog net een soort van die meerderheid hebben.
Ja, dat tweede inderdaad. Ja. Ze hebben net een meerderheid van de stemmen. Dus in principe kunnen ze gewoon, hebben zij het voor het zeggen.
Precies, dus je bijvoorbeeld als er een vergadering is of een ledenvergadering van, weet je al, je input is leuk, maar uiteindelijk doen we wat we willen.
De familie Heineken is het uiteindelijk. Dus ik dacht er een beetje aan van, kijk, die familie, de aandeelhouders, die hebben uiteindelijk voor het zeggen, want die kunnen namelijk de directie ontslaan.
Ja.
Dus je kan in dit geval ook zeggen dat het eigenlijk de familie Heineken een goedkeuring bijna had om dat zo te doen op die markt.
Ja, oké, want ze hebben zomaar niet management ontslagen.
Nee, precies. Er zijn geen ontslagen geweest. Dus ik dacht er een beetje aan hoe je als aandeelhouders, zeg maar, je bedrijf moet controleren.
Ja, dat
ik vind dat heel interessant altijd over... Dat noem je eigenlijk activistische aandeelhouders. Dus aandeelhouders die hun macht actief uitoefenen.
Ja.
Dus in Amerika heb je hier heel bekende voorbeelden van. Dat wordt heel erg met alles heel gedramatiseerd.
Ja, 100%. Ja, tuurlijk.
Dus je hebt activist aandeelhouders die altijd... Je hebt bijvoorbeeld Carl Icahn. Die is een hele grote, rijke fondsmanager. En die deed dat bijvoorbeeld bij McDonald's. Dat hij een groot aandeel had in McDonald's. En toen zei hij, ik wil dat jullie... diervriendelijker worden.
Ah, oké. Okay.
Dus dat jullie, volgens mij ging dat specifiek over chicken nuggets, dat ze dan daar specifiek...
Niemand weet wat er in die chicken nuggets zit, eerlijk.
Dat wil je ook niet.
Nee, dat
wil je
niet weten.
Maar ja, dat vind ik vind toch wel interessant. Dus mijn vraag was een beetje, vraag aan jou. Zitten activistische aandeelhouders meer in de weg voor een bedrijf?
Ja.
Is het juist wel goed als zij heel actief...
Ja.
Zich gaan bemoeien met een bedrijf. Van wat vind je daarvan?
Ja, dit is natuurlijk iets heel lastigs. Want kijk, als jij in de essentie denkt aan een bedrijf zonder wat er ook omheen zit, is natuurlijk het ultieme doel als winst. En winst voor aandeelhouders, winst voor het bedrijf. En ja, natuurlijk hoe nu in onze wereld zit er natuurlijk zoveel omheen. En ik vind dat ook wel goed inderdaad, van als het gaat om klimaat of als het gaat over sancties of oorlogen. Dus ja, het is een hele goede vraag. Kijk, het is meer hoe je ernaar kijkt van, zit het in de weg voor het bedrijf? Ik denk het wel, want het bedrijf, uiteindelijk het doel is gewoon winst. En of een soort van, volgens mij is het letterlijker, is een soort van de value voor je shareholders omhoog krijgen. Dus een soort van de waarde voor je aandeelhouders omhoog krijgen. En vaak komt dat door winst of door dat soort dingen. Maar het is inderdaad wel iets interessants om naar te kijken van die invloed daarvan en inderdaad. Dus ik denk, ja, het zit wel in de weg. Maar ik denk wel dat op een goede manier van... Het zit niet in de weg voor de wereld. Ik denk dat het in de weg zit voor het bedrijf.
Ja, maar zelf,
maar uiteindelijk voor onze wereld en onze samenleving is het wel iets goeds, denk ik. En ik denk dat inderdaad soms ook bedrijven wat veel gelukkig ook wel doen. En bijvoorbeeld dat zien we ook door die sancties van, weet ik veel, de Mac of Coca-Cola trekt zich dan wel terug uit Rusland. Of het moet of niet. Ik denk dat ze het ook wel hadden gedaan als het niet echt moest. Maar ook gewoon puur voor je imago en dat soort dingen. En gewoon de wereld. Dus
ja, goeie.
Wat jouw mening hierover is.
Nee, ja, een beetje hetzelfde. Ik vind het altijd gewoon... Kijk, het is ook een beetje random, maar dit lijkt me bijvoorbeeld ook heel leuk om zelf te doen ooit. Dat je soort van je aandelen belegt, maar dan heel actief.
Ja.
Het ligt ook mee... Je hebt natuurlijk hele verschillende groepen aandeelhouders die echt grote aandeel hebben. Maar wat bijvoorbeeld over Saudi Aramco. Het staatsfonds van Saudi-Arabië is, nou ja, enorm.
Ja.
Die hebben dus ook aandelen in al die bedrijven. Mm-hmm. Dus dan gaat natuurlijk... Wat zij pushen in die bedrijven gaat mee met... de interest van die staat.
100%.
Dus je hebt Temasek, dat is volgens mij Singapore.
Ja.
Het ik weet, dit wist ik ook nooit, maar het Noorse Sovereign Wealth Fund, dus het staatsfonds, is een van de grootste ter wereld.
Wist ik ook niet. Ja, heel apart.
Dat is ook wel
leuk. Nee, maar het is ook wel een beetje van, jij als individuele aandeelhouder, van, zou jij, ik weet niet, van, je investeert, als persoonlijk investeerder, kijk, ik wil niet jouw portfolio weten per se, kijk, ik ga niet zeggen of ik wel of niet aandeel heb in Heineken, maar bijvoorbeeld, als je, stel je hebt het wel, zou je terugtrekken? Op welk punt zou je terugtrekken? Een soort van, als die winst wel door blijft stijgen, maar zij hebben deze situatie met Rusland. Ja, precies. Of met Aramco, kijk, je kan niet echt aan aandelen komen van Aramco, maar een ander bedrijf, maar je hebt Shell bijvoorbeeld.
Hmm.
Ja, je weet toch wel een soort van dat daarachter zit heel veel waarschijnlijk, hoe zeg je dat, slechte werksituaties en heel veel... klimaatproblemen. Nee. Ja, blijf je dan wel investeerder erin, of niet?
Van, ja, precies.
Dat is wel een afweging die je voor jezelf ook wil maken. Van, ga je uiteindelijk voor jouw portfolio wat de meeste winst geeft? Of hou je ook een beetje, zeg maar, dat menselijke erin? Dat je niet de wereld aan het kapot maken bent.
Ja, nee, precies. Dat is ook inderdaad waar ik een beetje naartoe wil werken van... ik hoorde laatst op een podcastje over dat... Kijk, als jij belegt in bedrijven die je belangrijk vindt, die je leuk vindt, bijvoorbeeld groene energiebedrijven die belangrijk zijn, dan investeer je daarin. Maar dat betekent dus ook dat jij eigenlijk je geld erin stopt, ook jouw invloed, namelijk jouw aandeel. Dus nou ja, als je heel rijk bent, koop je 1% van een bedrijf.
Ja.
Maar als jij niks nieuws toe te voegen hebt inhoudelijk, want je zegt ik ben blij met alles wat ze doen.
Ja, precies.
Eigenlijk verspeel je dan een beetje je invloed.
Mm-hmm.
Want je kan... Dit is dus iets in Nederland... heb je Follow This, heet het.
Oké. Okay.
Ik vind ze heel vet. Het is een fonds... dat investeert expres in bedrijven die het eigenlijk slecht doen. Bijvoorbeeld Shell, dus een groot aandeel.
Oké, okay, oké. Okay.
Om te zorgen dat ze druk kunnen uitoefenen om het om te draaien.
Oh, wauw. Oké, okay. Ja, precies. Een soort van wel interessant.
Maar dat is een beetje beat capitalism, zeg maar.
Ja, want precies.
Je gaat meespelen met het spel van de aandeelhouder.
Ja.
Dus we gaan mee met die investeringen.
Ja.
En dan gaan we ze een soort van op hun eigen spelletje gaan we ze dwingen.
Maar dat is wel lastig inderdaad. Ik denk soms misschien als individuele investeerder dat je een soort van voelt dat je die macht inderdaad niet kan hebben. Maar weet je al een beetje hetzelfde idee is van in de politiek. Weet je al, je hebt maar één stem. Maar ja, weet je al, voer hem maar wel uit. Want precies.
Het is toch belangrijk inderdaad. Dus ook ben je met stemmen vandaag. Ga stemmen.
Ja, maar deze komt echt volgende week maandag uit.
We hopen dat je gestemd hebt.
We hopen dat je gestemd hebt. En ook op deze partij namelijk.
Nee.
Helemaal.
Maar nee, het zijn dus wel... Dus ja, inderdaad, ik denk...
Maar dat is überhaupt de afweging inderdaad in gewoon kapitalisme, denk ik. En in bedrijven van winst tegenover, een soort van... Nou, niet welzijn, maar hoe zeg je dat? Ja, voor de samenleving.
Precies. Ik denk ook, Simon Sinek, die zei het volgens mij, dat hoe je het kan zien is eigenlijk... Winst is niet per se het doel van een bedrijf, maar het is de benzine die je nodig hebt om een bedrijf te laten gaan.
Okay, dus,
net zoals dat een auto... Kijk, bij een auto is tanken niet het doel.
Ja.
Het doel is om te kunnen rijden. Maar om te kunnen rijden heb je benzine nodig.
Ja,
ik denk dat dat gewoon mooi... Want ik vind het bijvoorbeeld altijd heel moeilijk om te denken van... Oh, winst is het ultieme doel van een bedrijf.
Ja.
Dat zit natuurlijk niet echt lekker.
Nee.
Maar ik vind dat wel een mooie manier om het te zien. Dus soort van... Als bedrijf heb je gewoon winst nodig om te investeren, om te groeien,
precies.
Om te blijven.
Als energie doorgaan. Voor je bedrijf om een soort van te werken.
Precies, ja. En dus het doel van het bedrijf is niet per se om winst te maken. Het doel is gewoon om te doen wat je doet, wat je creëert.
Mm-hmm.
Maar je hebt wel winst nodig om daarmee...
Ja,
ik denk dat het een soort van mooie middle ground is tussen maatschappelijk als bedrijf zijn, maar ook
100%.
Winst moeten maken. Ik denk dat, ik vond dat wel een mooie manier om ernaar te kijken.
Ja, en ook van een soort van wanneer... Weet je al, wanneer is het genoeg of wanneer is het te veel?
Precies, precies.
Ja, Heineken of... Weet je, Aramco, weet ik veel, heeft waarschijnlijk maar een bepaald niveau nodig om een soort van alles door te zetten. Maar ik denk dat ze er ver boven zitten bij Aramco. Weet je, ga je dat geld dan in andere dingen investeren? Of geef je dat terug? Of investeer je dat in groene opties? Of dat soort dingen, weet je. Dus ik denk dat het als bedrijf heel lastig is. En dat heeft ook wel met je imago te maken.
Heel erg.
Ja, weet je, bedrijven vinden het wel belangrijk. Of ze het nou echt vaak menen of niet.
Dat is interessant.
Maar
nee,
precies. Wel een interessante situatie inderdaad met Heineken.
Ja.
En ik denk, misschien is het ook wel mooi om een beetje aan alle luisteraars mee te geven van...
Ja.
Want we beginnen, tenminste, nou en ik zit een beetje meer te kijken naar waar willen we zelf ook in beleggen als persoon.
Tuurlijk.
Dat is ook, geen financieel advies, maar een handige tip zou zijn, begin langzaam wel een beetje te kijken naar beleggen als je spaart.
Ja, 100%.
Zeker nu met inflatie wil je denk ik toch wel wat meer in de markt zitten, dat je het gewoon op je rekening hebt staan.
Ja, we gaan echt niet zeggen van waar je moet investeren, dat moet je helemaal zelf uitzoeken, maar doe het gewoon wel.
Precies, precies. Let goed op je risico, maar doe goed je onderzoek, je eigen onderzoek.
Ja.
Maar denk dus ook een beetje aan van de maatschappelijke kant. Van waar wil jij, waar wil je deel van zijn, weet je wel? Van je kan met Shell... Kijk, we gaan natuurlijk niet miljarden aan aandelen kopen, zeg. Nee. Maar waar wil je een beetje bij horen, zeg maar? Van wil je eigenaar zijn van Shell omdat je mee wil groeien met hun winst? Of wil je het doen om te helpen hun beleid gewoon om te draaien? Dat zijn...
heel filosofisch inderdaad. Ja, maar wel interessant.
Ja, om het een beetje te concluderen. Ja. Ik denk echt dat de aflevering... bijna per ongeluk wel heel samenhangend.
Ja, 100%. Al die verhalen inderdaad.
Ze hadden het eerst over SVB, dus over, over de bank die was omgevallen. En de staat die de bank eigenlijk heeft gered. En wat is too big to fail? En wat kan de staat eigenlijk doen met wanneer ze bedrijven koopt? Zoals Nederland bijvoorbeeld meer een deel van de ABN AMRO nog heeft.
Ja.
Even kijken. Toen hadden we het dus over Aramco, inderdaad ook een staatsbedrijf. En hoe dat dan weer invloed heeft op Aramco en wat ze doen.
Ja.
En als laatste dus Heineken, als in... wanneer je dus één aandeelhouder hebt... of één familie, of in dit geval dus één persoon bent.
Ja.
Zoals met mevrouw Heineken.
Ja.
De punt die alles voor het zeggen
heeft.
Dan, een beetje gehad over wat de aandeelhouders doen.
Ja.
Wat voor invloed ze hebben.
100%. En weet je, er zijn heel veel ook mechanismes en dat soort dingen... waar die lastig soms zijn om te begrijpen. Of een IPO of de oliemarkt. Maar in de essentie is het wel goed te snappen en goed te volgen, denk ik. En ik hoop dat we dat een beetje ook over kunnen brengen. Als het niet zo is, dan laat het ook weten als het te technisch is of niet. En weet je, ik denk dat we in de toekomst... ik weet niet of je dit al wil teasen, maar... Je had soms ook bijvoorbeeld gewoon een aflevering kunnen doen... voor één specifiek onderwerp. Dan kan je er gewoon veel dieper in.
Ja, precies. En dat vinden we ook heel leuk om een soort van... we proberen om onder een uur te zitten. Maar het is gewoon leuk dat we even heel lang op één ding de diepte in kunnen. Het is voor ons leuk, maar ook voor jullie denk ik heel leerzaam.
100%. En ik had nog... Ik heb nog als laatste talking points. Nou, vandaag kan je dus stemmen, doe dat zeker. Alleen komt dit op maandag uit. Dus het is altijd
gelukkig. Hopen dat het is gebeurd. Maar maakt het niet uit wat je stemt bijna. Het is gewoon het belangrijkste dat je...
Ja, 100%. Behalve... en ook, doe je belastingaangifte. Want we zitten nu in maart en dat ze de belasting... Ik denk dat je wel de blauwe brief al binnen hebt gekregen waarschijnlijk. Maar kijk, niet iedereen heeft zo'n vermogen zoals Joshua en ik... dat we dat kunnen laten doen door andere mensen. Helemaal niet. Kijk er gewoon naar. En ook al snap je het niet, weet je, ga even naar je ouders of zoek het op. En het is wel gewoon iets belangrijks om bij te houden, ook voor jezelf.
Ja, precies. Want het is niet dat de Belastingdienst achter je aankomt... maar het is goed om nu al te leren.
Ja, voor als student gaat het vaak om niet heel veel geld... en waarschijnlijk hoef je niet eens...
Kan ook dat je terugkrijgt trouwens.
Dat heb je. Ja, 100%. Dat is echt heel nice. En vaak hoef je ook helemaal niet inderdaad extra te betalen. Dus je gewoon nul.
Ja, het is maar toch goed om mee te leren.
Ja. Dat. Ik heb ook nog... ik moet ook dit jaar Amerikaans belastingaangifte doen, hè?
Oh,
ja,
IRS?
Hè? Ja, bij de IRS, ja. Omdat... daar kunnen we het al nog even over hebben. Maar ik heb een half jaar in Amerika gezeten. En dus ik heb daar niet gewerkt, niks gedaan. Maar alsnog moet je belastingaangifte.
Oh, grappig. Het moet ook precies goed zijn, toch?
Het moet precies goed zijn. En ik moet hem ook gewoon opsturen op de post naar de IRS.
Oh,
dus... als je me niet meer ziet over een maand of twee...
Of een nieuwe host hebben, weet je voor Noah.
Ja, precies.
Mag er niks over zeggen, maar...
In ieder geval, heb jij nog iets anders waarop we afsluiten? Of...
Nee, ik denk om gewoon mee te herhalen. Maar gewoon de lessen die we vandaag een beetje hebben, denk ik, is ook gewoon vooral van... kijk, aandeelhouders lijkt het zorgt die meme van de aandeelhouder wint.
Ja.
Maar je kan zelf daaraan meedoen. En ik denk dat het ook wel verantwoord is om daar een beetje onderzoek naar te doen.
Nee, 100%.
Kijk, je hebt ook... dat kunnen we een andere aflevering doen, maar je hebt ook fondsen waar heel weinig risico bij zit.
Ja.
Dus je hoeft niet heel bang te zijn dat je alles kwijt kan raken. Geen financieel advies. Je moet onthouden dat je alles kwijt kan raken.
Ja, 100%.
Maar vanuit mijn persoonlijke inschatting is de kans relatief klein dat je alles kwijtraakt.
Een goede afweging inderdaad tussen wel iets van winst en zo laag mogelijk risico. Dus altijd een risico. Dat is gewoon de markt.
Ja.
Maar probeer het dus wel en doe er gewoon onderzoek naar. En we kunnen het hier vast nog wel een keer meer over hebben, maar inderdaad, het is leuk om mee te beginnen. Zelfs als je er echt weinig over weet,
Ja.
Ja, ik zal het aan iedereen aanraden. Het grootste voordeel... Kijk, ik ben ook nog heel jong. Maar als je jong begint... is het eigenlijk over 20, 30 jaar altijd veel geld waard.
We hebben bijna garantie. Ja. Als je nu al begint, dan ja.
Ja, tenzij zeg maar de wereld ontploft. Ja. Tenzij de wereld ontploft, wat toch niet gaat gebeuren. Doe het.
Dan zit je goed.
Ja?
Nou, erg bedankt voor het luisteren.
Ja.
We zien jullie volgende week. En laat alsjeblieft weten wat je vond.
Yes, e-mail ons, DM ons. DM Joshua veel.
Heel veel.
We zien je volgende week.
Ja, doei.
Hoi.